Dit is de RPSH Kenniscast, waar kennis, inzicht en gezondheid samenkomen. Voor zorgprofessionals en iedereen die gezondheid echt wil begrijpen. Want verder luisteren is verder leren.
Vandaag zit ik met Nuria Postema uit het mooie Emmen, direct aan het grensgebied, naar Duitsland toe, waar ze dan ook nog een Nederlandse en een Duitse praktijk heeft. En zij is een verbinder. Zij is een verbinder tussen de biofysische en biologische wereld. Namelijk, ze is ook osteopaat. En ze ziet zichzelf als een verbindingslid ook tussen de reguliere en de natuurlijke geneeskunde. Dus het aanraken van het mensen uit haar osteopathische vaardigheden. En natuurlijk ook de innerlijke gezondheid. Ik hoop ik had je goed introduceerd.
Een hele goede morgen. Jazeker, Ralf. Dank je wel.
Graag gedaan. Vertel een beetje. Ik weet, we hadden een paar jaar geleden contact gehad. En je doet darmonderzoek. En je bent heel leergedreven. Heel gedreven om nieuwe dingen te leren. Nou ja, daarom zitten we vandaag hier ook samen. Zodat je veel van jouw enthousiasme ook aan onze luisteraars kan overbrengen. En je zienswijze op gezondheid met ons mag delen.
Ja, nou hartstikke mooi dat ik uitgenodigd ben hè, om mijn ervaring en mijn kunde te mogen delen. Ik werk vooral gericht op oorzaken zoeken bij de klachten. Om zo ook niet een tijdelijke oplossing te bieden, maar een blijvende. En daarbij betrek ik eigenlijk degene die met een klacht bij mij komt mee in het geheel. Ja. Zodat er een stukje bewustwording is. En een stukje van, wat kan ik zelf doen? Dat is echt bijna wat ik dagelijks zeg. Van, oké, er zijn dingen die niet lekker lopen, maar wat kan ik zelf?
Oké.
En dat kunnen soms kleine dingen zijn. En tot aan aanpassen van je hele leefstijl eigenlijk.
Oké.
En wij hebben inderdaad contact gehad. Omdat ik mijn hele pad naar gezondheid. De hele reis begon bij mijzelf.
Kijk.
Ik ben namelijk zelf met de diagnose Hashimoto in 2009 een beetje verrast. En toen had ik eigenlijk alleen maar een reguliere achtergrond.
Ja.
Ik kom van het labwereld. Ik heb daar 7 jaar in geleerd en ook daarna als researcher gewerkt. Dus voor mij was dat ook van heel logisch. Hè? De labwaardes laten zien dat er een trage schildklier, niet werkende schildklier, met als oorzaak van Hashimoto, is er eenmaal. Ik heb heel braaf jarenlang ook mijn medicatie geslikt. Enige symptomen werden beter, mijn labwaardes werden perfect.
Ja.
Alleen ik kreeg weer nieuwe klachten bij.
Oké. Het lab zegt je bent gezond, maar je voelt je ziek.
Juist, en misschien nog wel zieker dan voor die tijd.
Ja.
En ik kan me nog zo goed herinneren en ben mijn huisarts altijd nog dankbaar. Want op een dag zei hij uit wanhoop tegen mij, doe, jij bent toch ook een wetenschapper. Waarom ga je zelf nou niet eens op zoek? Mm-hmm. Waarom jij wel een Hashimoto hebt? Want ik weet het niet. En regulier is Hashimoto een auto-immuunziekte.
Mm-hmm.
En dat wordt, de oplossing is de synthetische medicatie leven lang. En dat heeft mij best getriggerd. En toen ben ik echt gaan zoeken en veel gelezen. En dan was de eerste stap de voeding. Geëxperimenteerd. Kort later kwam orthomoleculair op mijn pad. Om me weer wat meer in de supplementen te verdiepen.
Mm-hmm.
En zo begon eigenlijk in 2017. Begon ik langzaam medicatie af te bouwen.
Okay.
Tot naar nul in november. En tot de dag van vandaag ben ik medicatieloos. En 2 jaar later, dus in 2019, ondertussen bleef ik mij verder verdiepen van gezondheid is niet alleen maar voeding, alleen maar supplementen. Er komt beweging bij, er komt goede ritme in je dag en nacht, hè, je slaap, ontspanningsmomenten, een stukje meditatie wat goed voor mij helpt. En toch bleef iets aan mij knagen. Waarom wist ik dit niet? Nou, dat hoor ik soms ook anderen zeggen. En mijn man die zei van, je kunt nu steeds blijven hangen, waarom wist ik niet, maar je kunt zelf een kennisbron worden en hier wat mee gaan doen. Mm-hmm. En toen is de besluit eigenlijk ook heel snel gemaakt van ja, misschien kan ik daar ook wat mee doen. Goh. En zodoende ben ik in 2019 gestart in eigenlijk alternatieve of natuurgeneeswijze. Ja. En toen was ik nog, ja, zo, nog, ik vind nog een beetje mager, hè, met alles wat ik daarna heb mogen leren. Waaronder dus ook RP heb ik volgens mij in 2020 mogen leren kennen, ja. RPSH. En toen heb ik de darmtherapie, was een mooie aanvulling. En toen werd ik ook weer zo blij, want ik had weer met labwaardes te doen. Ik mocht weer labwaardes interpreteren. En ja, daar voel ik me in thuis. Want ik zeg voor de grap wel eens, ik ben op lab geboren. Ja. Dus ik werk zo graag met labwaardes. En kort daarna merkte ik ook, als ik in de darmtherapie bezig was, vooral fase 2, want dat geeft toch wat meer uitdaging, hè, mee, omdat je toch intensief bezig bent met het...
Voor de luisteraars, ja, even de fase 2.
Dus ja, precies.
De fase 2, ik noem ze dan misschien net heel even in die podcast, de opruimfase, waar we niet-wenselijke micro-organismen het lesje leren. Misschien kan ik dat zo goed omschrijven.
Je dus omschrijft het perfect.
Een best intensieve fase als je de darm weer op orde wil stomen.
Juist, ja. Ja. Helemaal mee eens. En daar in die fase had ik steeds gevoel van, ah, daar wil ik toch wel iets meer met mijn handen kunnen, even wat ontspannen bieden. Ja. En zo is eigenlijk, en ik was al een beetje bekend met osteopathie, want ik woon in Duitsland, dus daar ga je ook het sneller naar een osteopaat, ja, als het biochemisch niet lekker gaat. En toen ben ik met die opleiding begonnen en merk echt wel dat ik bijna, nou, voor mijzelf, bij elke darmtherapie zet ik ook osteopathie in. Juist in fase 2, 1 tot 2 keer. Ja. Komt er in behandeling in betere doorbloeding.
Oké.
Okay. Maar ook de lever en de nieren, de uitscheidingsorganen, die hebben in fase 2 natuurlijk ook even extra werk te doen.
Ja, ja.
En die krijgen wat meer ondersteuning, zodat alles beter stroomt. En ook wat ik aansluitend doe, is dat ik het systeem een beetje richting parasympathisch breng. Zodat de motivatie blijft om het door te zetten. Hè? Want het, soms duurt een fase 2 wel 5 weken, soms 7 weken. Ja, ja. Dat weet je, dat kan soms best
afhankelijk
intens
van de patiënt
zijn
en van je labwaardes. Dus hoe intens de dysbiose, de verschuiving van de goede en niet goede bacteriën naast elkaar zit. Mag ik daar even op inhaken? Dus je triggert natuurlijk bij mij met deze uitspraak een heel belangrijk punt.
Vertel.
Ja, je zegt, nou, je gebruikt je handen tijdens je darmtherapie. En ik denk dat de allermeesten nu die die podcast ook luisteren, dat kennen dan, nou, leefstijl, voeding en medicatie of dan wel suppletie gebruiken. Mm-hmm. En dit punt wat je zegt, nou, in een darmtraject komt het ook naar belasting van je maag-darmkanaal, waar je een betere doorstroom moet genereren. Nou ja, en dat kan je natuurlijk met je handen het best voor elkaar krijgen. En je zegt, ik doe wat met die parasympathicus.
Ja.
Rest and digest, wat ik zo vaak zeg.
Yes. Ja.
En daar help je natuurlijk ook dan op een juiste manier. Als je zo ideaal zou zien van collega's die darmtherapie doen, zou je dan ook zeggen, ach, collega's, leer tenminste daar ook nog iets over wat je patiënten, zonder een hele osteopathische opleiding te doen, waar je wat dingen leert die wel fundeerd zijn, die je wel in je praktijk kan toepassen, zonder schade aan te richten. Hoe vind je dat?
Ja.
Zou je dat goed vinden of zou je zeggen, nou dat gaat een brug te ver?
Ik denk dat dat eigenlijk wel heel fijn en goed aanvulling is, Ralf. Dat, ik kan het uit ervaring zeggen, want ik weet hoe het was voor die tijd.
Ja.
En ik stuurde soms ook wel eens echt mensen naar een osteopaat. Mm-hmm. En dan wou ik alles uitleggen. Maar goed, de osteopaat die alleen osteopaat is en de biochemie niet kent en de fysiologie niet. Hè, zoals wij van de darminhoud kennen. En dat lukte het niet altijd.
Okay.
En in osteopathie heb je meerdere onderdelen. Het is zeker mogelijk om alleen deel viscerale osteopathie te leren, alles in de buikorganen. Mm-hmm. En het stukje craniosacrale therapie, dat is alles wat eigenlijk met parasympathicus en sympathicus te doen heeft. Okay. Om daar de boel in evenwicht te brengen. Het is zeker mogelijk en ook eigenlijk van harte aanbevolen voor de collega's die veel darmtherapie toepassen, om ook eens een keer een deel van osteopathie te leren. Want je kunt niet fout doen. Ik zeg wel eens, osteopathie is best ondankbaar beroep. Want je luistert door je handen, luister je.
Ja.
En het lichaam geeft je aan, maar mijn spanning is hier. Hier stroomt het niet. En je zoekt en je luistert en daarna ga je samen met het lichaam proberen de boel weer in een stroming te brengen. Mm-hmm. Plus in je achterhoofd heb je van, in bepaalde dingen wil ik gelijk graag weer goed gezet hebben. Mm-hmm. En dan kom je er wel. Dus ja, antwoord op je vraag zou zijn, zeker. Het is een mooie aanvulling. En zul je ook wat merken dat je meer succes uithaalt.
Ja. Ja, dat is heel fijn dat je dat zegt. Ik zie dat bij mij in de praktijk, dat het vaak in het middenrif vast zit. Dat de mensen alleen van de ademtechniek te veel doen. En daardoor valt al een deel van de secretie van je spijsverteringssappen naar het darmlumen toe wordt minder. Ja, heel simpel. En dan kunnen we dan pillen slikken tot van ons wegen. Dat heeft niet het effect.
Precies.
Dus goed naar het lichaam luiden. Nou, daar gaan we later een keer over doorpraten. Ik heb nu al een paar ideeën in mijn hoofd. hoe we onze collega's daar nog verder kunnen helpen. Mits ze daar interesse in hebben natuurlijk. Het gaat niet voor mensen die alleen digitaal consultaties doen. Hè? Je moet die mensen daar.
Nee, ja. Precies. Ja. En wat ik ook altijd merk, hè, wanneer het jezelf als therapeut niet lekker gaat, dan kun je wellicht zo op afstand met iemand praten en alleen rationeel labwaardes interpreteren en therapieplan uitwerken. Ja. Maar wanneer je zelf aan een mens gaat met de handen, ja, dat vraagt toch iets meer. Dan mag je zelf eerst, zoals we mooi in het Duits zeggen, mittig zijn.
Ja,
dat je mooi
centreert, dat je jezelf bent.
In jezelf, geaard en ook zelf in een parasympathicus bent. Wat ik nu even niet ben, maar normaal in mijn behandelingen.
Maar dat is wel goed. We moeten nu veel aandacht hebben, hè?
Ja, precies. Ja, nu is de focus. En als ik behandel, is dan weer zelf eerst in de parasympathicus. Want je maakt toch contact, hè? Dus mijn handen, de weefsel, maakt contact met de andere weefsel. Mm-hmm. Met de intentie om de weefsel van patiënt juist te laten stromen. En het gaat ja niet helpen als ik zelf in de sympathicus zit op dat moment. Dus het is voor jezelf als therapeut ook een mooie tool om mee te nemen in jezelf het traject van zelfhealing of zelfontwikkeling, om bij jezelf te blijven. Mm-hmm. Dus het heeft mij echt heel veel gebracht, osteopathie.
Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Heel goed voorstellen, ja. Ik probeer dan ook bij patiënten te zeggen, nou doe maar, dat is nu een andere zijspoor, maar ik zeg nou, laten we maar een dikke darmspoeling maken, dus een hoge darmspoeling of colonhydrotherapie. Daardoor komt ook ontspanning in het lijf. Ja, je gaat heel veel toxines afvoeren. Dus je maakt het therapietraject eigenlijk veel, veel makkelijker. Helaas hebben natuurlijk ook mensen daar een bepaalde hinder, voelen ze. Dat ze zeggen, nou, mijn darm wil ik niet laten spoelen. Ja, dat begrijpelijk. Dat is bepaalde schaamte of wat daar meespeelt. Maar ook dat zijn dan zo fysiologische handelingen die je kan doen. Zonder een pil te slikken of een supplement. Dus dat maakt het dan ook weer makkelijker. Maar ja, goed. Dat was nu een zijspoortje.
Weer terug een mooie aanvulling.
Ja, ja. Weer terug naar jou. Dus je ziet je patiënten. Je ziet denk ik. Ja, welk patiëntentype zie je nu het meest? Je hebt een schildklierverleden. Je hebt het voor elkaar gekregen zonder medicatie te mogen leven. Je gaat het goed. Daar heb je heel veel zelf gestudeerd voor. En je hebt dank aan die huisarts die gezegd, nou, ga toch daar een stuk verder in. Wijze huisarts. En, en welke mensen zie jou nu het meest in je praktijk?
Ik zie eigenlijk over het algemeen tussen baby's. en senioren. Okay. Dus ik heb me daarin niet helemaal beperkt. En daar heb ik wel eens over nagedacht, omdat het best voorloopt. En toch krijg ik het niet over mijn hart, want ik vind het heel mooi als je bij baby en osteopathie heel snel buikkrampjes en scheve houding en voorkeurshoudingen kan behandelen. Mm-hmm. Dus ik zie eigenlijk een hele diversiteit aan klachten. En als ik zou zeggen de top 3, zijn het toch echt de darmen.
Oké, okay, ja.
En dan zijn er de chronische vermoeidheden, hetzij fysiek, hetzij mentaal. Okay. En dan is het de andere waar we regulier niet echt verder komen. Dat mensen met eigenlijk een beetje welvaartziektes tegenaan lopen en zeggen, ja, maar ik verdraag ja de medicatie niet. Anders had ik voor de makkelijkere weg gekozen.
Ah,
ja. Okay. Ja, dus dat zijn denk ik toch de top 3. Als ik zou zeggen van, breng ze toch maar in kaart wat ik het meeste zie. En dan is het onafhankelijk van waar je mee komt, probeer ik altijd een paar dagen van tevoren toch echt een volledige anamneseformulier terug te hebben en me ingelezen te hebben. Zodat ik me ook een beetje op kan tunen, hè, op de mens die voor me gaat komen. En dan kan ik een beetje gaan richten, want ik heb inmiddels, godzijdank kan ik ja zo goed leren, heb ik best veel in huis. Dus ik heb ook Ayurvedische achtergrond.
Oké.
Okay. Ik doe ooracupunctuur, ik doe mega veel. Dus je kunt ook niet in een tijd dat iemand eerste keer voor een anamneseconsult komt, kan ik jou ook niet alle lades openen.
Nee, dus dat is niet nodig.
Nee, dat formulier helpt mij ook van, hey, in welke richting ga ik? Ga ik een complete bloedonderzoek doen? Ga ik alleen maar een darmonderzoek doen? Dus, en bij de eerste keer meet ik sowieso altijd compleet eenmaal met een bioresonans het lichaam. Zie ik disbalans in organen en wat zijn het dan?
Ja.
Zie ik direct de relatie tot tekorten? Wil ik dat verder in bloed onderzocht hebben? Of is dat voldoende voor nu?
Mm-hmm.
En dan gaan ze uit eigenlijk met een papiertje waar aandachtspunten op staat. Dat zijn orgaangerelateerde aandachtspunten. Ja. Dan een lijstje met wat op dit moment aan tekorten zijn. En nou komt het, dat is niet het leukste. Dan heb ik een kolom die heet mijden of beperken. Want in de basis ben ik met voeding veel bezig.
Ja.
En dat kan voor één iemand maar één dingetje zijn om te laten staan. Voor een andere wel 5, afhankelijk van hoe verse in de chronische klachten zijn.
Ja.
En daarna werk ik samen op maat eigenlijk. Om aandachtspunten per orgaan te behandelen, werk ik uit het voeding. En dan geef ik leidraad. Nou, een paar keuzes uit ontbijt, een paar keuzes uit...
Je wordt dan echt concreet.
Ik word dan heel concreet, zodat je niet hier weggaat en zegt van, goed, ik weet nu deels, weet je, tijdens de eerste consult waar de oorzaken vandaan komen. En deels wordt dan uitgezonden. Dus dan gaat een potje naar RP. Dus dat is 3 weken wachten.
Ja.
Ik werk met een Duitse lab voor alle bloeduitslagen. Mm-hmm. De koerier komt keurig alle bloed bij mij weghalen.
Ja.
Dus kan ik van alles aanvragen. En... Maar je hebt altijd, mensen hebben altijd een leidraad. Waar kan ik zelf direct aan beginnen? Eigenlijk mag mijn formulier heten, wat kan ik zelf doen?
Okay.
Dus daar valt zelf. En wanneer ik voel het lukt, dan geef ik ook alvast wat andere leefstijl tips mee. Hè? Iets met je telefoon laatste uurtje van de dag niet gebruiken bijvoorbeeld.
Yeah.
Als het lukt en toelaatbaar is. Elke dag te wandelen in de frisse lucht. En niet alleen op de zondag. En dat je gezonde slaappatroon nodig hebt. Dat probeer ik alleen niet altijd bij de eerste keer. Want anders is lijst wel heel lang.
Ja. Ja. En je overvraagt dan mensen ook.
Juist. Ja, het kan soms een beetje veel worden. Dus dan kun je beter stapsgewijs zijn. En afhankelijk van wat voor klachten. Stel dat migraine klachten zijn. Want daar heb ik ook veel van. Ja, dan probeer ik ook mijn lijst wat in te korten, zodat ik ruimte heb om osteopathisch ook de migraine even te mogen behandelen. Hè? Dat ik echt aan het systeem ga om ook een behandeling te doen. Ja.
Maar het is super interessant en heel breed wat je vertelt. Ik wil een klein stuk teruggaan. Je zegt, Je hebt een kolom of een pagina die je noemt wat mag ik zelf doen of wat mag ik niet doen.
Juist.
Dus wat komt daar vaak in voor?
Heel vaak komt zuivel in het lijstje van mij.
Wie had dat nu verwacht?
Ja, precies. En het mooiste is, ik heb heel wat patiënten uit Oost-Friese, in Duitsland.
Ja.
En ja, daar is het echt bij meeste, eigenlijk bij elke eigenlijk tot nu toe, zo een aanwezige reactie op zuivel, dat de boel verstoort. Dus ja, dat vindt men niet leuk. Okay. En meest daarna wat achterkomt is alcohol.
Oké.
Okay. Ja, ja, want ik zie vaak dat de lever bijvoorbeeld licht vervet begint te worden.
Maar dat is toch niet alleen voor Oost-Friesland?
Nee, klopt niet. Nee, klopt. Maar daar is het. En nou hebben ze met z'n allen erover. Oh, pas op, als je naar Nouria gaat, krijg je zuivel bovenaan. Ja.
Maar is het zo dat in verhouding... Nou, dat is natuurlijk interessant. Ik zit in Zeeland. Maar ja, goed, hier wordt ook veel zuivel gegeten. Dus, maar is die vraag, is er daar extra gebruik van zuivel in dit gebied?
Oost-Friesen in Duitsland, ja, daar wat ik van meekrijg, ja, dat is dan een deel van Duitsland. Ik krijg veel uit Mormerland bijvoorbeeld. Daar is het wat gebruikelijker om ook... Ken je de thee die we als kind konden drinken? Zwarte thee met een beetje melk erin?
Ja.
En een beetje meer melk? Ja, ja. Dat is dus wat meer gebruikelijk daar.
Ah ja, logisch.
Dus het zit in je dagmenu. Ja,
precies. Thee met melk. Zoals andere koffie met melk was thee met melk. Ja, ja, natuurlijk. Ik kom niet uit Oost-Friesland, maar uit Keulen. Maar dat hadden we ook thuis. Waar je dat zegt.
Ja, klopt. Dat is waar. En soms verwatert het als je volwassen wordt. Tenminste, bij mij is het dus verwaterd. Maar bij Oost-Friesen kan dat dus nog leven. Ook al,
het hoort bij, ook bij de traditie.
Ja, en zo heet het zwarte thee daar ook, Oost-Friesen thee. En
interessant. Dat is kijk, daar heb je een regio. Nou ja, alcohol is best leuk. Niet best leuk, dat is best duidelijk. En wat komt er nog voor in die lijst?
Dat is dan heel verschillend. Stel dat iemand... dan is het wat meer... Wat hoor ik, hè? Waar komen ze mee? Heeft iemand... altijd opgezetheid. Dus zo algemeen tarwe komt dan ook als een van de betere, vooral als ik nog niet weet wat er in de darmen speelt, als ik nog niet genoeg data heb, is dat eentje die ik voor de zekere neem.
Okay.
Denk ik, als ik nu even wat rust kan creëren in de darmen, dan kunnen we een paar weken de echte oorzaak via labwaardes binnen hebben. En daarna is het echt heel divers. Soms kan bijvoorbeeld een druif al te veel zijn. En soms zet ik juist een druif in. Dus dat is dan echt heel erg verschillend van wat
maatwerk
neemt iemand mee. Het is echt maatwerk,
Ja, dat is interessant. Daarom dat, ik denk dat dat ook luisteraars interessant vinden. Ja, wat staat dan op die lijst voor wat vaak voorkomt, wat ze niet moeten doen?
Juist,
dat is wel interessant te horen. Dan een andere vraag, nog aanvullend op je verhaal. Als je de organen doormeet en een indruk, waar zie je daar de meeste storing of belastingen op? Heb je daar zo'n
top 1, 2, 3? Ja, heb ik, want ik ben analytisch gewend.
Ja, daarom.
Ik kom ook uit farmacie, heb ik ook jarenlang gewerkt. Dus je hebt een bepaalde vaardigheden en dat neem je, die bagage heb je gewoon.
En dat is goed dat
ik zie
je
heel
hebt.
Vaak. Dat maakt het completer al, weet je dat? Dat maakt het... Ja. Zo globaal is de vertering in de maag vaak verzwakt en de peristaltiek.
Ja.
Dus dat zie ik heel vaak als dysfunctie. Dus dan heb ik al een reden van, labformulier erbij. Hè? We gaan aankruisen wat pH is, wat wordt verteerd, wat wordt niet verteerd. Mm-hmm. Dan zie ik heel vaak... dat microbioom, dikdarmmicrobioom, dat niet lekker gaat. En ook wel dat de opname uit dundarm onvoldoende is.
De voedingsopname.
Dat gewoon niet voldoende is. Dat je denkt, ik zeg wel eens voor de grap, je hebt dure poep. Als iemand zegt, ik heb zo geweldig veel supplementen in huis en ik ben toch moe.
Ja,
ja? Dus
heeft
ik
toch niet geholpen.
Zoveel, Juist, dan ligt het aan het supplement, denken ze.
Ja, ja.
Ja. En ik heb mega grote scherm in de praktijk. En dan kijken we samen naar de meting. Mm-hmm. En dan zien ze, oh ja, het lag toch niet aan het supplement. Dun darmopname, dat zie je dan. Hè? Dat is dus echt niet mooi groen, maar soms zelfs in geel.
Ja.
En daarna zie ik veel dat de lever het zwaar heeft. En belasting op de lever, dat soms ontgiften niet lukt. Dat zijn en toch een vetlaagje meest voorkomende dingen. Mm-hmm. Die ik, als ik zou zeggen top 3, dan zijn het echt de maag, darm en de lever.
Ach, dat is interessant. Je spreekt ook hier weer zo'n interessant onderwerp aan. En dat beleef ik, dat is het fijne. Wij beide zien patiënten, we helpen mensen. Dat, ja, dan denk je, oh ja, dat ken ik ook, dat zie ik ook.
En
dat,
ja, dat fijn,
vind
hè?
Ik, ja, vind ik fantastisch. En wat je heel duidelijk aangeeft is de vertering op zich, dus de enzymatische vertering, is natuurlijk bij mensen toenemend een grote bende geworden. Ja, dat mag ik misschien niet zo hard zeggen. Maar dat rest and digest, het snelle eten, het tussenin nog een hapje en om de haverklap moet ik een hapje nemen, zodat je je eigen darm niet in die schoonmaaksituatie komt. Die er van nature ooit is voorzien, levert een grootste belasting op de verteringsenzymen op. Nou ja, en dan de opname in je dunne darm. Dat zie je natuurlijk ook zeer vaak. En jij zegt, je hebt een dure ontlasting. Ik zeg altijd, je verhongert bij gedekte tafel.
Oh. Ja. Dat is nog wat pijnlijker.
Dat is nog pijnlijker. Maar is het dat? Dus ook als je nog zo gezond eet als supletie, als het niet opgenomen wordt of minder goed ter beschikking staat, dan kan je geen energie vormen. Ja, al die neurotransmitters, je ATP aanmaken, bedenk het maar. Wordt alles minder. Nou, dan blijf je moe en je kan niet goed herstellen. Nou, dat is interessant. En dan de leverbelasting, wat voor mij dan een logisch gevolg daarop is.
Ja.
En hoe pak je dat dan aan?
Omdat ik in mijn praktijk nu een routine heb, dat labformulier ingevuld wordt, dat wordt verstuurd en daar ga ik dan niet op wachten. Ik ga alvast de lever proberen te ondersteunen.
Ja, heel goed.
Ik zet dan heel vaak toch echt wel een beetje Ayurvedische.
Mm-hmm.
Dat heet in Ayurveda een heet waterkuur, hè? Leverkuur, ja. Heet waterkuur, heet ken je?
Ja.
En die
is
ook
goed
in.
Bij mensen die niet naar de wc kunnen.
Ook nog, precies.
Ja, we kunnen dan ook beter naar de wc. Ja.
Ja, daar zet ik ook trouwens vaak een vijg in.
Oh ja.
Als we niet naar de wc lekken, dan is vijg toch echt wel een tijdje elke ochtend een vijgje. Dan gaat het ook al goed. Ja, en dan probeer ik lever, totdat alle andere uitslagen binnen zijn, zo goed als mogelijk, wat haalbaar is, in ieder geval zo te ondersteunen dat het langzaam begint te ontvetten, dat ontgifting een beetje richting, richting groen gaat. Hè? Als ik zo terugkijk naar mijn scherm. En dat is dan ook het geval, want als ik ze weer zie, dan heb ik labuitslagen binnen en dan meet ik ze nog eens. Want ik zeg altijd, je hebt twee metingen nodig om te zien wat doet mijn lichaam met alle uitgewerkte therapieplan.
Okay.
En het is dan heel mooi om te zien, soms is het helemaal gelukt, afhankelijk van leeftijd, hoe goed je therapietrouw bent en hoe erg het was. Maar je ziet dan in ieder geval wel dat het de betere kant op gaat. En soms is het helemaal al verholpen. En dan is het tijdens de darmtherapie lever blijven ondersteunen. Maar dan hoeft het niet meer zo extreem eigenlijk.
Ja. Dus je begint met de ontgifting, met de lever en bouwt dan die andere therapieën daaromheen. Is dat juist samengevat?
Juist, samengevat.
En die heet waterkuur, dus echt een fijne, relatief makkelijke manier.
Ja.
Ja, dat is toch heel goed dat je dat aanspreekt. En als je met je patiënten bezig bent, dan kom je in die fase 2, die we ingangs hadden besproken, bij de darmtherapie, ga je de buikregio ga je ondersteunen. Dat doe je 2 à 3 keer. Heb ik dat goed begrepen?
Juist, heb je goed begrepen, okay. Ja.
En hoe is de reactie van je patiënten daarop? Zo qua waarneming, buikgevoel. Wat geven ze daar aan?
Tijdens de behandeling zelf voelen ze zich eigenlijk vooral ontspannen. Maar dat komt ook omdat je veel met de parasympathicus bezig bent ook. Ja. Hè? En na die tijd hoor ik eigenlijk, dan heb ik eigenlijk een vergelijking nodig van hoe was het voor die tijd. Hè? Voordat ik dat deed met mijn handen, met de osteopathie en na die tijd. Dan zie ik vooral terug dat er een bepaalde rust blijft, ondanks dat je in fase 2 bent.
Oké.
In de darmregio en dat de motivatie om door te zetten. En gewoon te denken, ja, ik ben halverwege, ik ga doorpakken.
Ja.
Dat steeds meer is. Dus het helpt natuurlijk ook als de spanning te hoog is en ik behandel en in 2 weken of 3 weken zie ik ze weer.
Ja.
Dus mocht er een dipje in de motivatie komen, dan hebben ze ook een houvast. Ik kom terug. En dat hoor ik ook vaak terug. Dat ook een beetje... een beetje hoop blijft geven. Ja. Ah, dadelijk word ik weer osteopathisch ondersteund.
Mm-hmm.
En dan kan ik weer. Dus dat geeft vooral ontspanning, maar ook dat je het niet zo als heftig ervaart in de darmregio in fase 2.
Ja, geeft de zekerheid, daar wordt maar weer verder geholpen.
Juist, daar wordt wat aan gedaan. Ja.
Ja. Ja, dus je volgt je patiënten ook stipt op en niet met weken daartussen, sondern je volgt hem regelmatig op kortere termijnen op om hem beter te kunnen begeleiden.
Ja, fase 2 zeker. En dan is het gewoon tussentijd wat kortere osteopathiebehandeling. En niet uitwerking, want dat heb je al gedaan. Dus ja, dat doe ik zeker. En als ik bij iemand voel, nou, dat gaat hartstikke goed. Het is niet nodig.
Mm-hmm.
Dan is dat ook zo. Dus de ene heeft maar 1 nodig, de andere 3. Ja,
ja, individueel.
Juist,
dat,
ja.
Dat is iets wat we doen, of wat jij dan in de praktijk doet.
Ja.
Kan ik nog maar terugkomen? Je had nog een van die ziektebeelden, dus klachten die mensen vaker aangeven. Het was 1 keer de darmklachten, daar hebben we het over gehad. Dan zei je de chronische moeheid, en dat zie je zowel fysiek, maar ook mentaal.
Ja.
Daar is natuurlijk een vaak voorkomend probleem bij mensen, die moeheid.
Ja.
En kan je daar, wat zie je daar? Wat neem je waar?
Wat mij zo globaal opvalt, is dat de uitdagingen of de verwachtingen die eromheen zijn, dat een grote rol speelt.
Mm-hmm.
En ook echt een groot deel van hoe gaan we er überhaupt mee om?
Mm-hmm.
Want de situatie buiten kun je ja niet veranderen. Je kunt alleen invloed hebben, hoe verander ik mijn reactie?
Mm-hmm.
Niet alleen reactie van hoe reageer ik op jou als je mij nu uitscheldt, maar hoe zorg ik voor daarbinnen, in mijn innerlijke wereld, hoe zorg ik daar dat ik een bepaalde stabiliteit hou en hoe reageer ik in mijzelf op de situatie?
Okay.
En ik geloof dat dat echt uit de hand loopt. Dat zie ik heel vaak, want wij proberen de oplossing ook meer buiten te zoeken en dat mentale vermoeidheid. Wellicht omdat je ook al zo moe bent dat je denkt van nou, eigenlijk iemand van buiten mag nu even mijn accu gaan laden.
Mm-hmm.
Zodat ik daarna anders met mijn situaties om zal kunnen gaan.
Ja.
En de verwachting en zoveel moeten. Hè? Ja, iedereen heeft een baan, dus een gezin, best hoge eisen, hè? Maatschappelijke hoge eisen eromheen. Zoals bij kinderen. Niet iedereen past altijd in een bepaalde systeem. Dat brengt toch een bepaalde druk met zich mee. Het is zo uiteenlopend dat ik daarin nog niet een top 3 heb uitgezocht.
Ja, dat moet misschien ook niet. Maar je spreekt natuurlijk alle dingen aan waar maatschappelijk mislopen, maar waar een veranderd leefpatroon is ontwikkeld en dan ook een vraagpatroon aan die mensen, wat ze maar alles moeten en dan ook dingen dan niet meer zo kunnen afhandelen en je blijft steeds maar aanstaan. En dan zeg je, nou, ik moet dat moet nog, oh ja, dat moet ik ook nog en dat is dan voor zondag gepland.
Ja.
Als ik alleen zie wat zondags op de snelweg al te doen is, bijna drukker dan in de week, dan zeg je, nou, hebben die mensen geen toys? Maar dat moet ik dan altijd zelf lachen. Ja, ik ben je ook op de weg, anders zou ik het je niet zien.
Juist. Want ik zie het nooit.
Nee.
Nee, daar heb je wel een punt hoor. Dat is altijd, wellicht ook gewoon bezig willen zijn. En soms heb ik ook het gevoel, altijd bezig zijn om maar misschien dat innerlijke werk maar niet te zien. Dat is wat ik soms bij mensen die wat dichterbij staan, die zoeken zich zoveel met buiten dingen bezig zijn. En het echte werk is toch echt daarbinnen.
Ja.
En daar de tijd voor nemen. Dus daar probeer ik ook coachend, als ik dat soort dingen oppik, mensen daarin toch echt te begeleiden. Dus naast osteopathie doe ik ook nog eens coachen. Ja. Om het nog wat breder te maken.
Ja, om over te zeggen, het is druk op de weg.
Ja, mooi.
Dan had je nog eens met die lichamelijke vermoeheid. Wat zie je, zeker ook osteopathisch, zie je daar veranderingen in? Dan dat je echt,
Ja, mooi dat je dat vraagt. Want ook daarin probeer ik steeds nog verder te zoeken. Want je begint in de basis met voeding, leefstijl. Hè? Mm-hmm. En tekort aanvullen, dan denk je, oh, het wil nog niet. Nou, dan gaan we nog wat dieper, hè, osteopathisch. En dan merk je, oké, een weefsel ergens. Want iedereen heeft een tendens om een spanning of een stress situatie ergens in op te slaan.
Ja.
Nou, dan kun je dat osteopathisch deel verlichten.
Mm-hmm.
Alleen als dat je genetische weefsel is wat zich dan weer bemoeit als er een stress situatie is, ja, dan is er weer een belasting op dat ene plek.
Okay.
Dus daar vond ik begin september zo mooi, heb ik een dagcursus gedaan voor EFT. Ken jij dat, Ralf?
Nee, EFT zegt me niets, nee.
Dan heb je bepaalde meridianen en die klop je af.
Oh, oké. Okay. Meridianen ken ik, ja.
Dat ken je. Ja. En alleen dat is nog nieuw. Dat wil ik gaan experimenteren. Hm. Zodat je dat mee kan geven. Want als je alle andere aspecten hebt gedaan. Hè, ja. Je kunt de ene kant zich gunnen om elke maand osteopathiebehandeling te krijgen. Hè, op een bepaalde. Want je hebt in osteopathie ook functionele diafragma behandelingen, die komt overeen met de chakra behandelingen van Ayurveda.
Okay.
Nou, dat doet wonderen. Alleen het is ook goed als je zegt van nou, ik wil een half jaar of een jaar lang niet een behandeling nodig hoeven te hebben. Mm. Dan zou bijvoorbeeld zo'n EFT zelf leren en uitvoeren een optie kunnen zijn. Daar ben ik nog een beetje aan het experimenteren, aan het kijken. Mm. Kan ik daarin mensen dat meegeven, zodat ze de emotionele moeheid, wat dan zich in het lichaam opslaat, zelf kunnen releasen.
Oké. Dus je geeft hen hulp om zichzelf te helpen.
Ben ik nog aan het experimenteren? Ja, ik nog mee bezig. Ja.
Ik ken het alleen met het kloppen op stresspunten, zo aankloppen van stresspunten.
Mm-hmm.
Dat zijn er nog acupunctuurpunten, dat ken ik dan wel. Maar dat is wat je vertelt nu over die regio's, dat is uiterst interessant.
Ja,
en
ja,
hulp om zichzelf te helpen is altijd goed voor een patiënt.
Precies, en dat past weer bij mij, want ik zeg, wat kan ik zelf doen? Dat zeg ik altijd, geef ik heel vaak mee. Ja. Is er iets wat ik zelf kan doen?
Ja. Ja, dus.
Ja, je hebt zelf in de handen, wat ga ik in mijn mond stoppen?
Ja.
Ja, wat kan ik zelf eten? Je hebt zelf de keuze om te wandelen of niet te wandelen. Je hebt zelf de keuze om op telefoon te gaan of te gaan slapen.
Ja,
waar kies je voor? Kies je voor je voor jezelf, hè, voor een bepaalde innerlijke rust, en voor een fysieke balans, mentale balans, of wil je wat anders? Het is een keuze. Klinkt soms hard, maar het zijn de keuzes die we zelf maken.
Ja, dat is wel waar. Dat is zeer waar. En ik wil ook nog een keer terug op je start met deze geneeskunde. Lisa kijkt net op de uur. Oké, nee, we zitten goed nog in de tijd.
Oh, fijn. Ja,
en dat was de schildklier. Ook een Hashimoto komt natuurlijk redelijk vaak voor. Of een subklinische onderfunctie waar de waardes langzaam beginnen zich te verschuiven. Maar wel al klachten er zijn.
Ja.
En dan zien die waardes nog niet helemaal zo slecht uit. Maar je ziet wel verschuivingen in. En daar kan je op adapteren in je therapie en het verbeteren. Maar hoe is het bij jou gegaan? En zie je ook nog veel mensen met Hashimoto in je praktijk?
Hoe bij mij gegaan is, voor mij zijn twee dingen echt belangrijkste geweest. Ene is de Ayurveda.
Mm-hmm.
Het principe om niet eenmaal genoegen te nemen met het idee dat er wordt gezegd auto-immuunziekte. Want het feit is een cel eigenlijk besmet met een pathogeen. En daarom wordt je immuunsysteem ook getriggerd. Dus dat gaf mij een goede berusting. En in mijn zoekwerk kwam ik achter dat er toch vaak een Epstein-Barr virus, die ooit, hè, dat je als een puber oploopt, zich kan opslaan in de schildklierweefsel. En wanneer je wat zwakker bent, daar ook Hashimoto uiteindelijk van kan ontwikkelen. Ja. En mijn Hashimoto was ook direct na de geboorte van mijn eerste kind.
Oké.
En toen had ik ook het liefst een punctie willen halen. En om te kijken, zit de Epstein-Barr virus daar?
Ja. Ja.
Nou, werkte heel regulier niet mee en toen heb ik de antistoffen laten bepalen, want ik heb nooit geweten dat ik vijver heb gehad.
Okay.
En dat was voor mij voldoende om te kijken, okay, nu heb ik een oorzaak. En nou ga ik me verdiepen, hoe kan ik een Epstein-Barr virus zo goed mogelijk weer latent houden? Want uit je lijf krijgen gaat niet lukken, virussen zijn er de rest van je leven. En als ze latent zijn, hoeven ze ja geen problemen te doen. Ja. Hè? Dan zijn ze er gewoon, horen ze bij je. En zo ben ik eigenlijk te werk gegaan van wat voor voedingen ga ik laten staan.
Mm-hmm.
En hoe ga ik mijn immuunsysteem toch weer goed in balans brengen. En dat was in die tijd echt alleen vooral voeding en een klein beetje supplementen.
Okay, wat was daar voor jou? Zeggen dat wat voor jou goed is, moet niet voor een andere passend zijn. Hè?
We precies, hebben individueel. Precies. Klopt.
Maar ik zie al de vraag voor mij. Dan zeg ik, ja, wat heb je gedaan?
Ja, de drie grootste voedende voor de virus zijn eieren. Ja. Heel lekker. Ja. Maar goed, inmiddels ben ik veganist, dus dat smaak ken ik niet meer.
Ja. Dan maar zo vaak voorkomt, we doen ja die voedingsintolerantietesten. Juist. En die ziet op ei, of het eiwit, het eigeel daar niet zo, maar op het eiwit zie je, als je dat afzet met zuivelproducten of met tarwe, zie je toch ook, ja, diezelfde hoeveelheid niet, maar dichtbij komend, ei-intoleranties.
Ja,
en dat komt
klopt,
zo van. En dan ook niet een kleine klasse 1, 2, nee, een klasse 4 of 5.
4,
of nog echt waar je zegt, nou, dat moet je nu even zeker niet nuttigen.
Precies,
komt,
ja.
Je meet het. Oh, sorry, ik ben nu...
Nee, hij heeft niet, ik meet hem ook. En dat komt inderdaad veel voor.
Ja.
En dat, dus ei, zuivel, gluten. Dat waren de eerste drie die ik volledig elimineerde.
Ja.
En in ruil daarvan was eigenlijk heel veel groentesappen, smoothies, veel bouillons. En dan echt vooral, ik kwam zeker tussen 1800 tot 2 kilogram groente per dag. En dat 11 maanden lang. En in die 11 maanden heb ik in 4 maanden een afbouwtraject gehad. En steeds ook onderzoeken gedaan, hè? Mijn labwaardes. En na 11 maanden had ik eindelijk de labwaardes ook goed. En dat was onmogelijk, want ik was onder behandeling bij professor Tsik in Osnabrück.
Okay.
En hij was de enige ook die het aandurfde.
Okay.
Want hij zegt, jouw drive is zo hoog, ik ga met je mee. Want mijn eigen huisarts durfde het niet. En hij was een endocrinoloog. Ja. Boven de 70 deed het nog maar 2 dagen in de week.
Maar ook
en hij durfde
dan
met mij. Ja, ja, heel, ja, daarom sprak hem ook aan. Jij wilt het proberen, ik ga je bijstaan.
Ja, super.
Ja, dus dat was een mooi succes. En jouw vraag, zie ik veel Hashimoto-patiënten? Ja, sommigen kiezen om medicatie te blijven slikken.
Mm-hmm.
En ik mag ja niet gaan zeggen, stop je met je medicatie.
Nee.
Enigen die de medicatie niet verdragen, of sommigen die de medicatie niet verdragen, die behandel ik.
Okay.
En ook eigenlijk ongeveer, maar goed, daar komen dan misschien nog andere dingen bij kijken. Niet alleen eieren, gluten en zuivel, dingen laten staan en wat toevoegen. En vooral in de groentes ondersteunen met supplementen. En tegenwoordig dus ook met mijn handen kun je hormonale as osteopathisch behandelen.
Super interessant. Kan je nog maar het getal aan hoeveel groenten heb je op een dag gegeten?
1800 tot 2 kilogram.
Per dag?
Per dag.
Tjonge, jonge, jonge.
En deels was sappen, hè?
Oh, oké.
Dus okay, een volle, ja, dus dat tel ik allemaal mee.
Ik zag
mee,
het net voor mij op de tafel. Ik dacht, hoe moet dat nou?
Hoe krijg je dat weg? Ja, een deel is sap, deel is smoothie, deel is gepureerde soepen. Om de opname ook wat makkelijker te laten verlopen.
Ja. Dus niet alleen gestoomde broccoli?
Niet alleen maar, nee. Nee, dat...
Wow, dat is super, super interessant. Zeker ook voor iedereen die luistert. Ja. Nou, Nuria, als je een conclusie wil trekken bij je patiënten, wat zie je, of wat zouden zo de basisboodschappen zijn die je mensen wil meegeven, omdat je zegt, wat kan ik zelf doen?
Ja? Precies. Dus,
wat zou je basisboodschappen kunnen zijn?
Mijn basisboodschap is wellicht toch echt mijn motto, dat de juiste voeding echt helend is. En dat kan omdat ik dat zelf heb ervaren.
Ja.
En daar ook eigenlijk bewijs van ben dat dat ook echt kan. Mm. En dan zou ik zeggen, zoals ik zelf leef, dat geef ik ook door. Hè? Dus echt goed voor jezelf zorgen, niet alleen op fysieke, maar ook het mentale stuk.
Mm-hmm.
Wat voedt mijn lichaam, wat voedt mijn geest, mijn mentale, om zo een beetje in balans met jezelf te komen.
Mm-hmm. Oké, okay. Also voed je goed, wat wel bij je past, hoe kom je daarachter? Dat is natuurlijk een punt.
Ja, dat is zeker, ja.
Wat is nu bij de desbetreffende persoon de passende voeding? Ja. Heb je daar een idee over? Waar je zegt, nou, dat zou sowieso bij de allermeesten zou dat een goede aanvulling zijn in hun dagelijkse voedingspatroon.
Eén is mooi om eens een keer een Ayurvedische constitutietest te gaan doen.
Ja?
Om een beetje globaal voor jezelf te kijken. Nou, je hebt een lichamelijke constitutie, wat past zo algemeen bij mij?
Ja.
Een andere zou zijn, wij hebben een schijf van 5 als het om voeding gaat.
Ja.
Nou, daar werk ik echt niet mee.
Okay.
Want als ik 200 gram zou eten, ja, dat is een hele andere waarde dan wat ik gewend ben.
Ja.
Maar dat je echt probeert zoveel mogelijk niet uit pakjes, zakjes te gaan eten. En dat je wat meer natuur zelf biedt. En toch echt wel iets meer naar de basis van zelf. Je voeding bereiden.
Ja.
Dan doe je het eigenlijk best redelijk goed. De geraffineerde suikers weglaten.
Mm-hmm.
Dat je zo algemeen houdt. En als je dan nog niet komt, ja, zoek dan een therapeut bij je in de buurt. Dat is investering in jezelf.
Ja, ja. Die je dan,
en daar krijg je handvaten van wat kan ik voor mezelf doen.
Ja, en meer individualiseerd. Wat past nu echt bij jou? Ja,
ja.
Dat is een goede. Dus neem het zeer serieus. We gaan met de auto naar de onderhoudsgarage.
En precies.
Dan mag je ook een keer voor jezelf een spreekuur inplannen. Welke voeding past bij mij? Dat is ook brandstof.
Juist. En als je eenmaal weet, ik ben een auto met een diesel, gooi je daarna geen benzine meer in.
Nee, dat doe je één keer en dan gaat het mis. Nou, Nuria. Ik wil me hartelijk bedanken voor deze interessante podcast die we met elkaar doen. En het was me een groot genoegen. En wij staan in contact. Dank je wel.
Mijn dank is groot, Ralf, voor dit moment en voor onze leuke podcast samen. Dank je wel ook. Heb een mooie dag.
Ja, voor jou hetzelfde. Doei doei.
Dank je wel. Dag.
Dit was de RPSH Kenniscast. Waar kennis, inzicht en gezondheid samenkomen. Graag tot de volgende aflevering.